Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom. Ter herinnering dat het licht onder ons is, steek ik ook de paaskaars aan. Als je niets begrijpt van de preek of van het zingen wat je doet, dan kijk je naar het licht en dan weet je gewoon dat de Heer Jezus dat licht heeft aangestoken. En dat hij ook tegen ons zegt, gij zijt het licht der wereld. Dus daar moeten we wel iets mee gaan doen. Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, Heer, dat u gekomen bent om bij ons ook het licht aan te steken wat u in de wereld in het begin ook heeft aangestoken. En dat we bij dit licht en door het licht heen ook meer mogen ontwikkelen, en dat zien we in onze wereld, ons deel van de wereld, waar zoveel techniek is gekomen om meer licht te produceren. Maar het haalt allemaal niet bij datgene wat u gedaan heeft, gemaakt heeft, en dat u ook met uw licht hier vanmorgen aanwezig bent. En door dat licht kunnen we ook zien wat er niet goed is in ons leven, niet zoals u dat gewild had, en daar een opruiming houden. Dank u wel dat u ons daarin wilt helpen door uw geest. En wees dan ook in ons midden. Heer, maak ons bewust dat u er bent. En dat wij mogen leren. En zo bidden we voor deze dienst en de diensten die ook op dit moment gehouden worden, dat u tot uw eer komt en tot uw recht in ons leven. Om Jezus wil. Amen.
De titel van de prediking is Jezus reinigt de tempel. En dit voorval, deze gebeurtenis vinden we in alle vier de evangeliën. Maar wij zullen lezen uit Johannes hoofdstuk 2, de versen 13 tot 22 en wel in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Dus dit is gewoon het vervolg op het Johannes-evangelie. Of ik helemaal tot het einde toe kom, dat is zoals, ligt in handen van de Heer, dat zullen we nog zien. Er staat boven Jezus in de tempel. Kort voor het Joodse Pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Het Pesachfeest werd jaarlijks gevierd, het grootste feest voor de Joodse mensen, want het herdacht de uitredding uit Egypte. En niet alleen dat ze uit Egypte uitgered werden, maar dat hun eerstgeborenen gespaard werden voor de engel des doods, doordat ze het bloed hadden gesmeerd op de bij de deurposten, waardoor de engel des doods over die huizen heen gingen. Vandaar de naam Pesach, overgaan. Maar dit feest kon alleen gevierd worden in Jeruzalem, want je hebt dan een lam nodig dat in de tempel is geslacht en deels is geofferd. Dus geen tempel, geen lam, geen Pesachfeest. Dus Jezus gaat naar Jeruzalem voor het Pesachfeest. Overigens, dat betekent ook dat nadat de tempel van Jeruzalem vernietigd was in 70, daarna konden de Joodse mensen wereldwijd niet het Pesachfeest, het Pesachfeest meer vieren zoals de schrift het voorschrijft, want het is geen tempel. Maar goed, weer de schriftlezing. Kort voor het Joodse Pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar, dus in Jeruzalem, trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers, weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat, de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden, en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. De routekaart. Jezus gaat naar Jeruzalem kort voor Pesach. Jezus treft handelaren aan op het tempelplein. Dit is dan het voorhof der heidenen. Ik heb een kaartje waar ik niet te lang bij stil moet staan. Jezus verdrijft de dieren en de handelaren. Maar waarom doet hij dat? Jezus voorspelt zijn dood en opstanding. En tenslotte, wij mogen in hem geloven. Jezus gaat naar Jeruzalem kort voor Pesach. Nu is het opmerkelijk, het Johannes-evangelie lijkt het laatst geschreven te zijn van alle vier de evangeliën. En in het Johannes-evangelie gaat Jezus 3 keer naar Jeruzalem voor een Pesachfeest. Dus dan duurt zijn bediening 3 jaar. Maar als we kijken naar Marcus, het eerst geschreven evangelie, dan lijkt het alsof Jezus' bediening in 1 jaar gepast kan worden. Want we gaan met Marcus op stap en dan, ja, alles is prijs en glorie. Maar vanaf hoofdstuk 9 voorspelt Jezus 3 keer dat hij naar Jeruzalem gaat en daar zal hij sterven. En dan gaat hij naar Jeruzalem en wordt er maar 1 Pesachfeestmaaltijd genoemd. Goed, nu maar Johannes, en dan is er ook een opmerkelijkheid. Marcus heeft dus de tempelreiniging in de week voor Jezus' dood. Dus aan het einde van Jezus' bediening. En dan is de tempelreiniging ook eigenlijk de aanleiding voor dat de priesters hem ook kwijt willen, en niet alleen de fariseeën. Maar Johannes heeft de tempelreiniging aan het begin van zijn bediening. Want dit is de eerste keer dat Jezus naar Jeruzalem gaat voor het Pesachfeest. En hij zal nog 2 keer gaan. En de 3e keer pas zal hij naar de dood ook gaan. Ja, nu is het zo dat schrijvers in de oudheid waren niet verplicht chronologisch te werken. En ook niet om volledig te zijn, afhankelijk ook van wat ze wisten. Marcus zegt nergens, Jezus' bediening duurt 1 jaar. Hij beschrijft het zo dat hoogtepunten er zijn. En met Johannes zijn er 2 mogelijkheden. Ja, of Johannes heeft het terecht aan het begin gezet. Of hij heeft het aan het begin gezet, zodat wij de lezers van zijn evangelie weten al aan het begin hoe het gaat aflopen. In de schriftlezing zeggen de Joden tegen Jezus, de bouw van deze tempel heeft 46 jaar geduurd. Nu, de tempel van de tweede tempel is door Herodes de Grote herbouwd. En het was de grootste tempel in de oudheid. En ook de mooiste. En Herodes had wel iets met bouwen. Hij was een architect. Een haven heeft hij gebouwd, een begraafplaats heeft hij gebouwd, een vesting heeft hij gebouwd en de tempel. En om dat voor elkaar te krijgen, de toenmalige tempel was op een punt van een heuvel. En die heuvel loopt schuin weg. Ja, je kunt niet schuin weg bouwen. Ja, ik bedoel, alles is denkbaar. Dus heeft hij gewoon een muur laten bouwen en dat laten invullen, waardoor je dus een grotere plein krijgt, waardoor je kunt bouwen. Wat nu de klaagmuur heet, is een deel van die muur waarachter de vulling was, waarop de tempel zat. Dus de klaagmuur op zichzelf is niet een deel van de tempel, maar van die dragende muur die daar was. En aan de tempel is begonnen 19 voor Christus, onze telling. Dus als de Joden dit nu zeggen, 46 jaar, dan zitten we, als ik het goed heb, in het jaar 27-28. En als we daar 3 jaar bij optellen, komen we op 30-31. En dat lijkt de tijd van Jezus' dood te zijn, omdat de Pesach en Sabbat vielen samen. Dus dat is in 30-31 ook het geval geweest. Maar goed, hoe het ook zij, alweer aan het begin van het evangelie van Johannes zien we al hoe het af gaat lopen met Jezus. Zijn kruisdood is al duidelijk. Jezus treft daar handelaren aan op het tempelplein. Nou, dit tempelplein is het voorhof der heidenen, dus daar mochten ook heidenen komen. Ik zal ze op het kaartje wel een en ander aanwijzen. En nu is het zo dat Joden waren verplicht om een tempelbelasting te betalen van 0,5 shekel. Maar ja, dat moest wel in de voorgeschreven munteenheid, een Tyrische munt die goed goud was. Dus, maar voor hun handel hadden ze heel veel munten uit heel veel gebieden, dus dat moesten omwisselen voor de goede munt. Nou, de geldwisselaars waren al lang bezig in de dorpen Maar 20 dagen voor Pesach mochten ze ook in Jeruzalem neerstrijken, zodat je daar ook geld kon wisselen voor die tempelbelasting. En ook kon je ook geld wisselen zodat je een eenheidsmunt had, zeg maar een euro, om te kunnen betalen. Wij in Nederland zijn al lang vergeten wat de ellende het is met zoveel muntsoorten, omdat waar je ook bent heb je de euro. Maar ja, er was een tijd dat dat gewoon niet ging. Dollars kon je overal wel gebruiken, en Duitse marken waarschijnlijk ook wel. Maar ja, Nederlandse guldens, die accepteerden ze, nou ja, niet overal. Maar goed, in ieder geval, die handelaars, die zijn daar. En wat je ook hebt, dus die geldwisselaars waren wel nodig. En ook is het handig als je in Jeruzalem offerduiven of schapen of runderen kunt kopen voor het offeren. Want ja, stel je voor, je komt uit Galilea en je wilt offeren. En moet je dan een stel duiven in een kooitje meedragen. Nou, het is makkelijker om in Jeruzalem met kas dat te kopen. En een schaap al meenemen, ja, dat wil je sowieso niet. Dus die handelaren hadden wel degelijk een nuttige functie. Maar, zou Evelien zeggen, maar, het probleem is waar die handelaren waren. In de tempel. Ja, dat is het probleem. Het lijkt dat de zonen van de hoge priester Annas de markt verplaatst hadden tot waar het toen was. En wellicht hadden ze daar geldelijke baat van, of wat dan ook. Ik bedoel, corruptie is niet van alle dag. Dus het probleem is niet dat de handelaren hun ding deden, want ze waren noodzakelijk, maar waar ze deden, in de tempel. Kijken we naar ik heb heel veel afbeeldingen van de tempel, en ik wil niet een hele lezing erover geven, maar als we even hier kijken, ik ga het hier naartoe, dan neem ik de microfoon mee. Dus dit is eigenlijk het echte heiligdom. En let op, de ingang is naar het oosten, hier. En het oosten is waar de zon opkomt. Dus als je hier bent en de zon komt ook, dan komt de zonnestralen zo, precies zo. Het is opmerkelijk, maar wereldwijd, in het Midden-Oosten, maar ook in Zuid-Amerika, heb je tempelgebouwen voor alle mogelijke religies. En ze wijzen allemaal naar het oosten, want daar komt de zon op. Ja, ik bedoel, als de zon opkomt. Hè. En ook in gebieden waar men aan zonneaanbidding deed. Want ja, dat is waar het dan is. Maar goed, dit is het echte punt. En je ziet hoe groot het geworden is doordat Herodes die het plateau verhoogd heeft. Nu, dit is de burcht Antonia. Dat hoort niet bij de tempel, maar het is een vesting. En daar zaten Romeinse soldaten. En als het echt onrust zou komen, dan zouden zij naar beneden kunnen komen. Dat ze dat niet deden toen Jezus bezig was omdat hij in zijn eentje was. En het viel niet eens op in de lawaai dat er dingen gaande waren. Dus kennelijk hoefden ze niet in actie te komen. Goed, nu dit gedeelte hier, maar ook hier, is het voorhof van de heidenen. Omdat heidenen mochten daar komen. Dan heb je hier, en dat is hier minder zichtbaar, buiten het hele gebouw een muurtje, niet eens zo hoog, met doorgangen. Maar bij elke doorgang is een bord in het Grieks, en andere talen ook wel, dat wie als niet-Jood daar verder gaat, die kan gedood worden en zal gedood worden. Nu, de Romeinen waren nogal voorzichtig met de doodstraf, dat paste ze zelf toe. Maar hier was een uitzondering. Als je als niet-Jood verder dan die balustrade ging en je werd daar gesnapt, dan werd je in de tempel gedood. Later in Handelingen, als Joodse mensen Paulus herkennen en zien dat hij met een heiden omgaat, dan roepen ze, hij is met heiden in de tempel geweest. Strikt genomen is hij niet op heterdaad betrapt, dat heeft hij ook niet gedaan. Maar je begrijpt dat die beschuldiging is voldoende om hem dood te willen maken. Dat zo gevoelig ligt het ongeveer wel. Als je dan verder gaat hier, kom je in het voorhof van de vrouwen. Dat is niet een voorhof voorbehouden aan vrouwen, want mannen kwamen er ook. Maar vrouwen mochten niet verder gaan. En dan heb je nog een stapje verder, het voorhof van Israël, waarbij Joodse mannen mogen komen. Dus die brengen hun offer, en dan ga je dus naar binnen toe, naar het heilige, daar mogen alleen priesters komen, en dan het heilige der heiligen, de hoge priester, één keer per jaar. En op dit tijdstip was dit het heilige der heiligen helemaal niets. Maar goed, en daar had je dan 's ochtends en 's avonds dat er geofferd werd. En met Pesach werden lammetjes aan de lopende band geslacht en afgevoerd voor het Pesachfeest. En ook andere dingen, je kon ook voor andere offers brengen, voor reiniging of wat iets meer. Runderen waren het minst geofferd, want die waren het duurst, maar goed, soms moest het wel eens. Een lam en duiven waren dus voor arme mensen ook vrij normaal. Dus dat is de tempel van Herodes. Opmerkelijk genoeg was die pas helemaal af, 7 jaar voordat die vernietigd werd, in 63. En het feit dat die klaar was, had ook economische gevolgen. Want ja, Jeruzalem bestond krachtens de tempel. En de pelgrims die kwamen, en die dan ook geld uitgaven, wellicht. Maar de herbouw van de tempel was ook economisch van belang, want allerlei werklieden die werden daarvoor betaald en allerlei afleveraars. Dus toen de tempel klaar was, betekende dat wel dat er mensen zonder werk kwamen te zitten. En die mensen waren niet helemaal happy en waren dus ook in staat en bereid om 7 jaar later een opstand te hebben. Want ja, bedoel, je wilt wel je brood hebben. Dus, en toen kregen de zeloten het voor het zeggen. Ja, en toen ging het, je zou kunnen zeggen, de idioten, en toen ging het helemaal mis. Overigens, de tempel zelf is ook gebouwd als een vesting, als een fort. Ik bedoel, ja, je kunt hem, hij is ook verdedigd geworden, tot het einde zou ik bijna zeggen. Titus nam de stad in en een Romeinse historicus die zegt van ja, de tempel is per ongeluk in brand gekomen. Maar een andere historicus die zegt, en terecht, nee, Titus heeft opzettelijk de tempel verbrand, want hij wilde daarmee het jodendom onderuit halen en ook het christendom. Maar dat is niet goed uitgepakt, want ook toen de tempel bestond, was de priesterlijke families, hadden heel veel te zeggen. Toen de tempel vernietigd was, hadden ze geen basis meer voor wat dan ook. Er zijn nog Joodse mensen die heten Kohen, en dat is priester, dus die stammen af van priesterlijke families. Die mogen de zegen uitspreken als eerste en de schriftlezing als eerste, en daarmee houdt het ongeveer op. Want de fariseeën die langzaam die rabbijnen waren, hebben in de eeuwen daarna het overgenomen. Het kost wel een paar eeuwen, maar goed, en zodat het nu niet meer is de tempel, maar nu is het de Torah. Maar goed, we gaan verder. Dus Jezus zal daar opgetreden hebben, want daar was een markt. En dan is het luidruchtig. En het is vuil, want je hebt poepende schapen, poepende beesten, je hebt toestanden. En nu is het denkbaar dat Joodse mensen minder schrokken van vuil dan wij, in het algemeen. Maar dit is wel bij de tempel, het huis van God. Dat heilig en rein en schoon moet zijn. En waar priesters zich wassen voordat ze binnenkomen. Ja, dus dit is wel, zoals we zullen zien, een probleem. Goed, nou, deze markt was een ergernis voor vele vrome Joden. Als je een fariseeër gevraagd zou hebben naar die markt, zou die gezegd hebben, die is op de verkeerde plaats. Het is goed dat hij er is, maar die moet ergens anders zijn. En er zijn zelfs 3 uitspraken in de Talmud waarin gezegd wordt, de tweede tempel is verwoest geworden door die markt. Die daar neer is gezet door de zonen van Annas. En die waren niet best. Moet je wel bedenken, de schrijvers van deze uitspraken waren geen priesters. Dat waren leken, het waren fariseeën, het waren rabbijnen. Nou, Jezus verstoort de handel. Hij maakt van touw een zweep voor de dieren. Hij heeft niet de mensen op weg gedaagd. Wij kunnen misschien wel gevoelig denken van oeps, gebruik je een touwzweep op een rund. Maar als je die beesten in beweging moet krijgen, dan heb je wel wat nodig. En hij wil ze dus weg hebben. Stokken en wapens waren verboden daar, dus ja, je kunt niet een stok meenemen. En Jezus die rechtvaardigt zijn uitspraak met de uitspraak, het huis van mijn vader maken jullie tot een markt. Een gebied waar geld uitgewisseld wordt voor goederen. En de geldwisselaars kregen 12,5% in rente sowieso. Dus hier was een luidruchtige, want ja, bij elke marktsituatie wat er ook afgedongen en zo. Hè. Ik heb ooit een artikel gelezen, dat was een beetje laat. Want in 59 en 61 was ik in Egypte. Een artikel heb ik te laat gelezen. Afdingen in het Midden-Oosten is, de man komt vriendelijk over en je zegt van het is een pracht iets. Maar helaas, het valt buiten mijn budget. 4 vrouwen, tandartsenrekening, u kent het wel. En dan lieg je dat je barst natuurlijk en hij weet ook dat je dat doet. En dan zakt zijn prijs. Of je zegt van, ja, heb je ook iets wat minder kwaliteit is? En dan gaat hij terug en gaat hij terug met hetzelfde ding. En dan zo koop je dat ding. Dat is niet zoals Nederlandse deden. Want die werden altijd boos en zeiden, wat, je probeert me af te zetten. Nou ja, bedoel, dus Nederlanders in het Midden-Oosten, die worden niet echt als wijs aangezien, omdat ze gewoon niet weten af te dingen. Daar heb je een hele middag voor nodig. Hè? Bedoel, ja, met een kopje thee erbij en zo. Bedoel. Maar goed, hoe het zij, Jezus die wil niet dat de tempel, het huis van mijn vader, dat die een markt is. Wat het ook doet, de heidenen kwamen ook. Niet besneden, niet Joden, maar wel aangetrokken tot de God van Israël. En die mochten niet verder dan het voorhof van de heidenen. Maar zelfs daar was geen plaats voor ze, want ja, daar had je dus een hele markt gaande. Een hele bazaar. Bazaar is misschien een beter woord dan markt, want bij een markt denk je aan een rustig marktje, waar in het Nederlands allemaal in rij staan voor de kaasboer en zo. Maar dat is in het Midden-Oosten bepaald anders. Nee, de heidenen konden dan ook niet komen. Nu, waarom deed Jezus wat hij deed? Nou, de bedoeling kan niet zijn geweest om blijvend die markt, die bazaar, onmogelijk te maken. Want dat is ook niet gebeurd. De dag daarna was de markt weer open. Er werd er weer geld gewisseld en werden weer duiven gekocht en gaan we door. Dus het was een symbolische handeling. Hij reinigde, als het ware, hij had een woord van protest tegen wat de tempel geworden was, draaiend om geld. Er zijn 2 schriftgedeelten die niet aangehaald worden in dit gedeelte van Johannes, maar die mogelijk in de gedachten waren van de Joden toen ze zagen wat hij deed, en die ook wel relevant zijn voor wat Jezus deed. Het eerste vinden we in Malachi 3, vers 1. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel, of boodschapper van het verbond naar wie jullie verlangen. Het boek Malachi is in het Oude Testament geschreven na terugkeer uit ballingschap en toen de tempel herbouwd was. En Malachi is een merkwaardig boek. We kijken naar zijn naam, Malachi, en dat die naam betekent mijn bode of mijn boodschapper, Malachi. En in hoofdstuk 3:1, spoedig zal mijn boodschapper komen, dat is hetzelfde woord, en ook hier de engel van het verbond. Ik weet niet waarom ze gekozen hebben voor de vertaling engel, want ook hier heb je het gewone woord boodschapper, de boodschapper van het verbond. Het is wel zo dat dit boodschappers in het Oude Testament zijn bijna nooit bovennatuurlijke wezens, maar boodschapper, melach, wat vertaald als angelos of engel in het Grieks, en in het Nieuwe Testament zijn engelen altijd boven de natuurlijke wezens. Ik bedoel, het gewone Griekse woord dat engel gebruikt wordt voor een boodschapper, dat komt niet voor in het Nieuw Testament. En bij christenen later ook niet, want engelen zijn engelen. En in het Oude Testament dan heb je het over zonen Gods. Ja, bedoel, andere benaming. Dus ook hier, de vraag kan zijn van, wacht even, als Jezus zo optreedt, is hij soms die boodschapper van het verbond die de tempel reinigt? Of ook Zacharia 14, vers 21, die zegt, als die dag aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de Heer van de hemelse machten. Ja, betekent dat er een eschatologisch moment is, dat er een beslissend moment is, dat God omziet naar zijn volk door Jezus. En dat het teken hiervan is dat hij optreedt in de tempel. Wie zal het zeggen? Nu, er wordt Jezus gevraagd, dat teken doe je om dit te rechtvaardigen. En dan zegt hij, breek deze tempel maar af en ik zal het in 3 dagen weer opbouwen. Dit woord werd ook bij zijn berechting aangehaald. Maar ja, dat is lasterend tegen de tempel. Maar hij spreekt over zichzelf als de echte tempel. En ook Toen Jezus optrad tegen de duivenverkopers, zei hij, weg ermee, jullie maken de markt van het huis van mijn vader. En zijn leerlingen dachten wat er geschreven staat, de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Psalm 69, vers 10, terugblikkend is het duidelijk, Jezus optreden voor het huis van God leidt tot zijn kruisdood. Want deze daad maakt de priesters boos op hem. Tot nu toe heeft hij alleen maar de fariseeën tegen zich. Nou ja, life is life. Nu krijg je ook de priesters tegen je. Nou ja, als je die ook nog tegen je hebt, dan zijn je levensverwachtingen niet erg goed, moet ik zeggen. Want die hebben een goede lijntje met de Romeinen en die willen vooral rust en orde. Rust en orde. Ik bedoel, ja. De tempelreiniging zal inderdaad ook leiden tot Jezus' dood. Maar Jezus' ijver was niet alleen voor een gebouw, wat belangrijk was voor God toen, maar nog meer nog voor het volk van God dat door zijn dood gered zou worden. Nu, wat kunnen we hiervan zeggen? Wel, wij mogen in hem geloven, net als de leerlingen die terugkeken na zijn opstanding en dachten, hey, wacht even, toen was het al duidelijk, hij ging naar het kruis, maar hij ging ook naar de opstanding. En dus hij herstelt de tempel die het werkelijk is. Nu, wij leven na Jezus' dood en opstanding. We leven ook na de verwoesting van de tweede tempel in 70 na Christus. En wij mogen in Jezus geloven. Hij is het antwoord van God. Hij is degene die laat zien hoe en wat God is. En hij is degene die volbrengt wat mensen niet kunnen volbrengen. En in gemeenschap met hem zijn wij een tempel. Waarin we God kunnen loven en prijzen, kunnen voorbeden doen, want dat is wat priesters doen, en ook kunnen handelen naar zijn wil, naar zijn wet, met een leven dat hem is toegewijd. En priesters zijn merkwaardige wezens, die zijn uit het volk gekozen om het volk te vertegenwoordigen bij God. En wij als enigen hebben dat voorrecht dat wij bidden voor medemensen. Wij kunnen kijken met Gods ogen naar zaken en daarvoor bidden. En God in zijn wijsheid weet ook wel wanneer ons gebed te beantwoorden of wanneer hij het ook weer anders beantwoordt. Charles Spurgeon, als kind kwam hij tot geloof en liet zich dopen. En zijn moeder zei, ja, we hebben altijd gebeden dat je tot geloof zou komen, maar niet dat je een baptist zou worden. Ja, zegt hij, maar soms dan gaat God verder in zijn antwoord dan dat je bidt. Dat, ja. En dat is ook een gegeven. En soms, dan terugblikkend, zien we hoe iets toch niet leuk is, maar goede gevolgen heeft. Ik bedoel, iemand die in het ziekenhuis komt vanwege een griep en dan ontdekt wordt dat er een hartklacht is en dat die verholpen is. Ik zou zeggen, blij dat die griep er was, want anders was dat niet bekend geworden. Soms dan leidt God dingen op merkwaardige manieren. En wij mogen ook geregeld God lof offeren. En daardoor wordt God niet groter in zichzelf, want God is, kan niet groter worden, maar wel in ons bewustzijn. Als we kijken naar hoe die is en wat die doet en hem daarvoor dankt, dan neemt hij die plaats in ons bewustzijn en dan kunnen we leven in de blijdschap die we daar nu nog van hebben. Tot slot, de paaskaas brandt en dan denken we aan Jezus die het licht van de wereld is. Maar licht is eigenlijk helderheid. De oorspronkelijke licht is het licht van de zon. Als de zon opkomt, dan wordt het helder. En in die helderheid zien we alles wat in die helderheid is. Maar die helderheid kan ook te veel zijn. Soms als we op een bepaald tijdstip, zeker in de winter, een bepaalde bocht nemen, dan is de zon al in je gezicht en dan zie je helemaal niets. Wel, zo is God ook in ontoegankelijk licht. De helderheid van zijn licht, daar kunnen mensen niet doorheen kijken. Maar in het licht dat Jezus Christus is, kunnen we zien hoe de zaken werkelijk zijn. Hoe God is, hoe mensen zijn. En hoe God doorgaat in geduld met ons allen. En in de tussentijd, Jezus die de tempel reinigde, die gaat ons voor. En wij mogen hem loven en prijzen en dienen. Amen. Zullen we een ogenblik van gebed hebben? Vader in de hemel, dank u wel voor Jezus die bewust doorzette, wetend dat het zou uitlopen op pijn, schande, afwijzing, de dood. Dank u wel dat hij door heeft gezet, zodat wij bij u kunnen komen en bij u kunnen blijven. Ga dan ook met ons mee de week in. Geef wijsheid in tijdsbesteding, in tijden van rust ook als dat nodig is. Geef kracht om te doen wat we moeten doen en ook geduld waar we dat ook nodig hebben, al is dat moeilijk te leren. En in de tussentijd, Heer, we weten dat ooit komt het helemaal goed doordat u doorzet. En in de tussentijd mogen wij als priesters, als een tempel van God, u eren en loven en dienen. Amen. En nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in zijn naam, mag u heen gaan in vrede, de vrede die hij geeft. En ook vol vreugde, want God geeft zijn zegen aan u allen mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.